Vooraf zijn er enkele afkondigingen voor u. Aan de uitgang wordt u de nieuwe kerkbode aangereikt. Vanavond begint de kerkdienst om 7 uur. En de kerkdiensten voor volgende week zondag zijn als volgt. Om 10 uur hoop voor te gaan kandidaat Kloosterman. En om 6:30 professor Buitelaar. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collecten in deze dienst. De eerste is bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede voor de vluchtheuvel. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkbouw en de pastorie. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 139 en daarvan vers 14. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef mij en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139 vers 14. Zingen uit Psalm 51, vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht, toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Psalm 51, vers 6, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deze morgen. Aan het begin van een nieuwe week mogen wij uw dag ontvangen. Een dag waarop wij ons mogen richten op u. Als we vakantie hebben, dan is het zeker een dag, Heer, waar we de rust mogen hebben. Waar we voor een moment ook in ons gewone werk rust mogen hebben. Laten we te meer, Heren, mogen zoeken de rust die bij u te vinden is. Geef dat wij ook op deze dag de voorsmaak van die eeuwige rust in ons hart mogen gevoelen. Dat wij deze rustdag mogen ontvangen als een afschaduwing en een onderpand van de eeuwige rust die er overblijft voor het volk van God. Heren, zo komen wij tot u. En wij hebben uw wet gehoord. En wij hebben het samen gezongen en daarin ook gebeden. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Maar laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Als wij onszelf moeten bezien in het licht van uw wet, Heren. Dan kunnen wij niet anders dan bidden. Ga niet in het gericht met ons. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Wij pleiten op uw barmhartigheid. Wij pleiten op uw genade in Jezus Christus. Die alles heeft volbracht waar wij schuldig aan zijn. Heren, zo komen wij ook deze morgen in het gebed voor uw rechterstoel. Niet met onze eigen goede werken en met onze gerechtigheid, maar pleitend alleen op het volkomen leven en op het volkomen sterven van Jezus Christus. Zie ons aan in Hem, de geliefde. In uw Zoon, van wie Gij zelf hebt getuigd. Hij is degene in wie ik al mijn welbehagen heb. Heren, zo bidden wij om de opening van uw woord en om de verlichting met uw Heilige Geest. Gij wilt u openbaren in dit leven door te spreken vanuit uw heilig woord, waarin Gij uzelf en uw genade openbaart. Laat ook deze morgen uw genade mogen spreken. En dat wij die onbegrijpelijke grootheid van uw heilige evangelie mogen proeven en smaken. Dat wij mogen proeven en smaken dat de Heere goed is. Dat er geen verdoemenis is voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Open, Heere, dat woord. Help ons in het luisteren om te verstaan wat Gij tot ons te zeggen hebt op deze morgen. Gedenk ook uw knecht die het woord te bedienen heeft. Ondersteun hem met de geest van vrijmoedigheid. Opdat hij uw woord onbeperkt en onverhinderd mag uitdragen. Geef ook uw heilige geest. Schenk ons de geest van Christus. Heere Jezus, Gij geeft niet alleen uw bloed, maar ook uw heilige geest. Gij hebt niet alleen uw bloed gegeven tot verzoening, maar ook schenkt Gij uw heilige geest tot vernieuwing. Laat die heilige geest van Christus in ons midden mogen zijn. En het woord van u in onze harten brengen, zodat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zullen zijn. Wij hebben dat zo nodig, Heren. En wij pleiten daarop, vanuit de volheid van Jezus Christus. En vanuit de kracht van de Heilige Geest. Heer, u kent ons als gemeente. En mogen de noden en de zorgen aan u opdragen. Hoe vaak gebeurt het niet dat dat in de vakantie niet wegvalt, maar meegaat. En dat we telkens weer voelen de onvolkomenheid en de gebrokenheid van ons leven. Het verdriet. En de leegte en de stilte. Heren, we bidden voor hen in het bijzonder. Die zich in een vakantietijd als deze eenzaam voelen. En alleen. En misschien wel minder bezoek krijgen dan anders. En Heren, geef dat ze dan tot u zullen verheffen hun hart. En dat zij mogen weten dat u bij hen bent. Ook in deze tijd van vakantie. We bidden in het bijzonder voor Laura van Vliet. Heer, ze is weer tijdelijk opgenomen in het gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis. Wees bij haar. Geef dat ze daar de rust mag vinden die ze zoekt. Maar dat het ze dat ook niet zal zoeken buiten u om. O grote God, bron van troost en licht, wilt u bij haar zijn. En dat zij die dragende kracht mag kennen in haar leven. Dat geloof, dat rust op Jezus Christus alleen. Heer, we bidden ook voor familie Karels van de Brink. Wees bij ze als ze zich voorbereiden voor het vertrek. U weet het, Heer, u hebt ze geroepen. En zij zijn bereid om hun leven in dienst te stellen van de uitbreiding van uw woord. Wilt u zijn met Jacob en Albertine en met hun kinderen? Ze weten niet wat de toekomst brengt, maar het is naakt en geopend voor u. En laten ze, Heer, met die vrijmoedigheid de toekomst in mogen gaan. Help ze nu met de voorbereidingen in Engeland en straks als ze zullen gaan naar Afrika. Heren, geef dat wij ze mogen dragen op de vleugelen van het gebed. En dat zij die kracht mogen ondervinden om verbonden te zijn met de gemeente hier, maar ook wereldwijd. Zegen hen, Heren, en stel ze tot een zegen. Gedenk ons, Heren, zo in deze dienst. We bidden voor deze wereld in nood. We bidden voor het volk Israël. Open hun ogen opdat zij mogen zien dat Jezus Christus is de gezonde Messias. Opdat zij hem zullen erkennen. Zo zien wij uit, Heren, naar die volheid die u beloofd hebt. Waarin gij alles zult zijn en in allen. Geef dat ook deze dienst en deze zondag daartoe mag dienen. Voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Voor de eer van uw naam, voor de zaligheid van onze zielen en voor de bemoediging en sterking in de weg van het geloof. Wij bidden u dit in de naam van uw eigen Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8... Romeinen 8, en dan lezen we vers 1 tot en met 17. Romeinen 8 dus, vers 1 tot en met 17. Het woord van God spreekt hier als volgt. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens, in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen voor de wet onmogelijk was, omdat ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende ingelegd. En dat de dus oordeelt in het opdat vervuld zou worden die niet wandelen maar naar geest zijn bedenken is geest zijn bedenken is is en des vleeses is en des geestes is reden waarom des vleeses tegen God op zich aan de wet van God het kan ook niet en die in het vlees niet behagen toch niet in het vlees in de geest zo immers de geest komt iemand de geest van Christus die komt hem en in u is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zou wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is het tweede vers, Romeinen 8, vers 2. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Boven de preek schrijven we de kracht van de wet des geestes. De kracht van de wet van de geest. Er zijn drie gedachten waar we bij stil willen staan. Ten eerste stellen we de vraag wat er met wet wordt bedoeld. De wet des geestes en iets verderop de wet der zonde. Wat wordt er met wet bedoeld? Ten tweede staan wij bij stil dat de wet van de geest vrij maakt van de wet van zonde en dood. Dus de wet van de geest maakt vrij van de wet van zonde en dood. En ten derde staan wij bij stil dat er staat in Christus Jezus vrijgemaakt. Dus boven de preek staat er de kracht van de wet van de geest. En dan zijn er drie gedachten. Als u drie woordjes onthoudt, dan hebt u daarmee de gedachten te pakken. Voor de eerste gedachte staat het woord wet centraal. Wat wordt er met wet bedoeld? De tweede gedachte het woordje vrijgemaakt. En in de derde gedachte staan we stil bij de woorden in Christus Jezus. Laten we ter inleiding op de verkondiging gaan zingen uit Psalm 119. Psalm 119, vers 3 en 9. Vers 3, och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. En ook vers 9, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, omdat ik leef, uw woorden mogen bewaren, en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Psalm 119, de versen 3 en 9. Het zal worden gecollecteerd voor de genoemde doelen. En de Heere zegene u en uw gaven. gemeente. Romeinen 8 is een van de machtigste hoofdstukken in de hele Bijbel. Het is waar, de gehele schrift is van God ingegeven. Heel de schrift is onfeilbaar, maar binnen de Bijbel is het toch wel verschil. Sommige hoofdstukken zijn nog groter en machtiger dan andere. En daar hoort Romeinen 8 ook zeker bij. De hele Romeinenbrief is toch wel een van de belangrijkste Bijbelboeken. In de zin dat de Heer dit Bijbelboek zo vaak gebruikt heeft om de kerk opnieuw te leren wat het evangelie is. Dat was bij Augustinus zo in zijn strijd met Pelagius. Dat was bij Luther zo en bij Calvijn. En wel vaker is het gebeurd in de loop van de geschiedenis van de kerk dat de Heer juist dit boek, de Romeinenbrief, gebruikt heeft om opnieuw het licht van het evangelie helder voor ogen te stellen. En binnen deze brief is hoofdstuk 8 dan ook weer een bijzonder hoofdstuk, een kernhoofdstuk. Toch gemeente is het geen eenvoudig hoofdstuk. Dat heeft u wellicht wel gemerkt met het lezen. Ik heb geprobeerd niet te snel te lezen en soms hier en daar even een woordje wat anders te lezen. Het is geen gemakkelijke tekst. Dat komt onder andere omdat het vertaald is vanuit het Grieks en de Statenvertalers hebben zo nauw mogelijk bij het Grieks aangesloten. Zo letterlijk mogelijk. Maar Paulus, toen hij schreef, dacht hij eigenlijk nog in het Hebreeuws. Dus het is ook in het Grieks is het eigenlijk ook nog een mengeling van Grieks en Hebreeuws. Dat maakt het wat lastig om te lezen. En het is dan ook een hoofdstuk dat uitleg nodig heeft. Er is nog een andere reden waarom het geen eenvoudig hoofdstuk is. En dat is omdat het een hoofdstuk is, gemeente, wat niet aansluit bij onze ervaring. Romeinen 8 is een hoofdstuk voor het geloof. Het stelt dingen ten neer als zaken die men niet ziet, maar die om geloof vragen. Straks kom ik daar nog op terug. Wel nu, in vers 1 begint Paulus met terug te kijken en vooruit te zien. Romeinen 8 vers 1 is een omslagpunt. In de eerste helft van het vers vat hij samen alles wat hij tot dan toe gezegd heeft over de rechtvaardigmaking door het geloof. Niet onze werken redden ons van het verderf en van de verdoemenis, maar alleen het verzoenen bloed van Christus. En als volgt vat hij dat dan ook samen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Vrijspraak, verlossing, rechtvaardiging. Geen verdoemenis voor degenen die in Christus zijn. Maar als hij dan vervolgens verder kijkt naar het nieuwe gedeelte van de brief, dan voegt hij er nog wat achteraan en dan zegt hij: die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het gaat hier om mensen die niet alleen zijn vrijgesproken, maar die ook een ander leven krijgen, een andere levenswandel. Wanneer we het aan zouden geven met dogmatische, met theologische termen, dan zouden we zeggen: hij spreekt eerst over de rechtvaardigmaking en in de tweede helft van het vers over de heiligmaking. Eerst over de vrijspraak en dan over de innerlijke vernieuwing, waardoor deze mensen niet naar het vlees wandelen, niet naar het verlangen van hun boze hart, maar naar de geest, geleid door de Heilige Geest. Wanneer wij dus het tweede vers, onze tekst, lezen, dan moeten wij dat doen in aansluiting bij vers 1. In vers 2 sluit Paulus aan bij de laatste woorden van het eerste vers. Deze mensen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest, want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Onze eerste gedachte: wat betekent het woordje wet hier? Wat bedoelt Paulus wanneer hij zegt dat de wet van de geest vrij heeft gemaakt van de wet der zonde? Paulus kan het woord wet in verschillende manieren gebruiken. Soms denkt hij aan heel de wet van het Oude Testament, alle geboden die gegeven zijn, de geboden voor de tempel, diensten voor het burgerlijke leven, de Mozaïsche wetten. Soms denkt hij heel specifiek aan de 10 geboden. Soms ook gebruikt hij het woord wet voor het evangelie. Dan heeft hij het over de wet van het geloof. Dus hij wisselt dat gebruik wat af. Onze tekst heeft nog ook weer een eigen inval, een eigen perspectief. Het woord wet kunnen we hier lezen als een beginsel, een principe. Een wortel waar dingen uit voortkomen. Een bron waar water uit omhoog borrelt. Twee principes dus. Twee wetten. Twee bronnen die er kunnen zijn. De wet van de geest of de wet van de zonde. En hij geeft die beide principes, die bronnen, een dubbele naam. De eerste noemt hij de wet van de geest, oftewel de wet van het leven. Zo moeten we dat lezen. De wet des geestes, des levens, mogen we zo lezen. Het is de wet van de geest, comma, de wet van het leven. Een dubbele benaming. En die tweede wet heeft ook een dubbele naam. De wet van de zonde, comma, de wet van de dood. Twee wetten zijn er dus, twee principes. We zouden ook kunnen zeggen, gemeente, hoe is nu het hart van een mens? Woont daar de zonde in, dan geldt de wet van de zonde. Of woont daar de Heilige Geest in, dan geldt de wet van de geest. We kunnen ons afvragen, gemeente, waarom Paulus nu dat woord wet gebruikt voor die innerlijke hoedanigheid, voor dat innerlijke principe in het leven van de mens. Wel, daar heeft hij enkele redenen voor. Het woord wet, zoals we dat in het dagelijkse leven gebruiken, heeft een paar kenmerken die precies nodig zijn voor wat Paulus hier wil zeggen. Om te beginnen dit. Een wetgemeente is altijd een zaak van of. Je kunt niet wetten hebben tegelijkertijd, want ze sluiten elkaar uit. Ik geef een voorbeeld. We hebben hier in Nederland de wet, de regel, dat auto's rechts rijden. En als die wet geldt, is iedereen gehouden zich ook zo te gedragen in het verkeer. Dat is een wet. In Engeland geldt een andere wet. Daar rijden de auto's links. Nou, iedereen voelt wel aan dat die twee wetten elkaar uitsluiten. Een land kan niet zeggen, hier gelden beide wetten. Dan krijg je een chaos. Dus de ene wet sluit de andere wet uit. Wel, dat wil Paulus hier ook zeggen. De wet van de geest sluit de wet van de zonde uit. Ze kunnen niet tegelijkertijd gelden. En in lijn daarvan kan hij dan ook zeggen dat de wet van de geest vrijmaakt van de wet van de zonde. Waar de ene wet geldt, ben je vrij van de andere wet. Ik geef weer een voorbeeld. Enige tijd geleden, toen er zoveel onrust was in Zimbabwe, u herinnert zich dan nog wel, toen was die oppositieleider Tsvangirai, hij was bang dat hij gedood zou worden. Dat hij vermoord zou worden. En wat hij toen deed, gemeente, was dat hij vluchtte naar de Nederlandse ambassade. Hij vluchtte dat gebouw in, omdat dat gebouw op Nederlands grondgebied staat. Natuurlijk, het is een gebouw daar in Zimbabwe, maar het valt onder de Nederlandse wetten. En dat wist deze man heel goed. Want hij wist, zodra hij in dat gebouw zou zijn, zou hij vallen onder de Nederlandse wetten en zou hij vrij zijn van de wetten van Zimbabwe. Daar was hij dus veilig. Daar mocht niemand hem doden of gevangen nemen. De ene wet maakt vrij van de andere wet. Zo maakt de wet van de geest vrij van de wet van de zonde. En u begrijpt dat dat straks in de tweede gedachte nog uitvoerig aan de orde moet komen. Wanneer het gaat over dat vrij geworden zijn. Er moet nog één aanvulling bij. Als het gaat over die twee wetten. Inderdaad, de wet van de geest maakt vrij van de wet van de zonde. Maar we kunnen daar ook het woord verlossen voor gebruiken. Want gemeente, het gaat hier wel om een strijd. Het gaat hier om een botsing. Het is hart tegen hart. De ene wet staat tegenover de andere wet. Zoals Paulus dat zegt in Galaten 5. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Het gaat dus om een strijd. De ene wet verlost ook, bevrijdt van die andere wet. We zouden het zo kunnen zeggen, gemeente. Welke wet zou nu krachtiger zijn? De wet van de geest of de wet van de zonde? Welk principe, welke gesteldheid van het hart is nu krachtiger? Wel, zegt Paulus, de wet van de geest is krachtiger dan de wet van de zonde. Want de wet van de geest maakt vrij. Onze eerste gedachte. Paulus bedoelt met het woord wet een principe, een gerichtheid, een bron waaruit onze daden voorkomen. Is dat nu de wet van de geest? Of is dat de wet van de zonde? We komen bij onze tweede gedachte. Paulus zegt namelijk dat de wet van de geest, de wet van het leven, mij heeft vrijgemaakt van de wet van de zonde. Van de wet van de dood. Onze tweede gedachte, we staan stil bij het woord vrijgemaakt. Wat wil dat zeggen? Dat de wet van de geest vrijmaakt van de wet van de zonde. Twee machten dus, gemeente. Twee krachten die strijden. En van nature heeft elk mens de wet van de zonde. Van onszelf ondervinden wij die kracht van de wet van de zonde. En wij worden daarvan verlost, zegt de tekst, door de wet van de geest. Laten we daar eens eerst bij stilstaan, gemeente, wat dat nu wil zeggen. Dat de mens van zichzelf gedreven wordt, geregeerd wordt door de wet van de zonde, door de wet van de dood. Paulus zegt dat het hart van de mens een principe is, een bron waar de zonde en waar de dood uit omhoog komen. En hoe we dat merken, gemeente, wel, dat is verschillend. Dat is verschillend. Bij de een komt dat meer naar buiten dan bij de ander. Maar u voelt wel aan dat Paulus wil ons erop richten, op dat beginsel, op die wet. Dat is de bron van het kwaad en dat is de bron van de dood. Laat ik weer een voorbeeld mogen geven, gemeente. Als we zo in de wereld om ons heen kijken, zien we allerlei verschillende mensen. Sommigen hebben een keurig leven, niets op aan te merken, of bijna niets. En anderen storten zich volop in de zonde. Wij zijn geneigd om te kijken naar die uiterlijkheden. En te zeggen, dat is een zondaar en dat is een keurig iemand. Maar Paulus wil, gemeente, God zelf wil dat wij dieper kijken. Het gaat niet om de uiterlijkheden, maar het gaat om die wortel, om die bron. Ik wil een voorbeeld geven, gemeente, wat een ernstig voorbeeld is. Wat u misschien wel een aangrijpend voorbeeld vindt. Het voorbeeld van kanker. Van een ziekte. Misschien zijn er hier mensen die er zelf persoonlijk of in hun kring nauw mee te maken hebben gekregen. Dat voel ik aan, gemeente, maar toch gebruik ik het voorbeeld omdat het duidelijk maakt wat Paulus wil zeggen. Stel u voor dat u op een dag op de huid van uw hand een klein vlekje ontdekt. Het stelt niet veel voor. U kijkt het eens aan en u doet er wat zalf op, maar het wil niet weg. En u gaat naar de dokter toe. U vertelt de dokter, ja, er zit wat op mijn hand en ik weet niet wat het is, kunt u het eens onderzoeken? En de dokter doet het en hij komt met de uitslag. Een aangrijpende uitslag. Meneer, mevrouw, het is kanker. Wat zegt u dan? Zegt u dan, ja, zo'n klein vlekje. Wat geeft dat nou? Ik ben verder helemaal gezond. Waarom is dat zo'n aangrijpende boodschap, gemeente? Omdat dat kleine vlekje een uiting is van een veel dieper liggend probleem. Uw lichaam is helemaal ziek. Van binnen zit de kwaal. En dat vlekje is maar de uiting. Dat is maar een symptoom. Wanneer u zegt, nou, ik probeer dat vlekje weg te krijgen, dan is het toch goed. Nee, gemeente, dat kan niet. Dat schiet te kort. Dat is veel te weinig. Zo is het nu met de zonde, gemeente. Wanneer wij een keurig leven hebben. En maar hier en daar een klein vlekje hebben. Dan denken we dat het misschien wel meevalt. Maar het is niet waar. We zouden kunnen zeggen dat iemand die midden in de wereld leeft en zich aan allerlei zonden te buiten gaat. Ja, dat is iemand vol met vlekken en zweren en bulten. Daar kun je het zo zien, dat heel zijn lichaam innerlijk verwoest wordt. Maar laten wij niet denken dat wanneer wij kerkmensen zijn, dat het bij ons wel meevalt. Want diezelfde bron, dat principe is in ons leven aanwezig. De wet van de zonde. De wet van de dood. En daarom, gemeente, wanneer wij ons eigen leven eens bezien en ontdekt een zonde, hoe klein ook, is die kleine zonde een onweerlegbaar bewijs dat uw hart vervuild is. Dat in uw hart de wet, het principe van de zonde ligt. En dat dat de wet van de dood is. Die zonde sleept u naar de eeuwige dood. Het gevaar is zo groot dat wij als kerkmensen, laat ik dat zomaar even zeggen. Dat wij alleen maar ons bezighouden met die vlekjes. En dat we die proberen uit te poetsen en dat we het diepe gevaar niet zien. Wij proberen te leven volgens de wet van God en we houden de uiterlijke geboden. We zijn trouw in onze kerkgang enzovoort, enzovoort. Gemeente, er is een spreekwoord dat zegt, distels maaien is distels saaien. Wanneer een boer distels op zijn land heeft staan en hij maait ze, maakt hij het probleem alleen maar groter. Want binnen de kortste keren komt het weer omhoog. Dat gevaar hebben wij wanneer wij onze zonden bestrijden. Distels maaien is distels saaien. Wij bestrijden deze zonde en die zonde, maar gemeente, het helpt niet. Wettisch leven heeft helemaal geen zin. Uiterlijk leven volgens God geboden. Wanneer u dat doet, gemeente, bent u de meest betreurenswaardige mens op aarde. Wanneer u probeert te leven, uiterlijk volgens de wet van God, maar innerlijk een hart hebt waar de wet der zonde woont, bent u een betreurenswaardig mens. Want het heeft geen zin. U bestrijdt een vlekje terwijl de kanker van de zonde in u woont. Gemeente, beseft u wat dat wil zeggen? Misschien heeft u het een keer meegemaakt. Misschien kunt u het zich enigszins indenken dat u bij de dokter bent. En die boodschap krijgt dat u kanker hebt. U kunt het niet geloven. Ja, maar dokter, ik voel me zo gezond. Gemeente, dat is nu de boodschap van God vandaag. Geestelijk. U hebt kanker. Uw hart is bedorven. De wet van de zonde, het principe, de bron van de zonde woont in u. Ja, maar dat voel ik niet. Ik merk het niet. Ik geloof het niet. Misschien is daarom Romeinen 8 ook wel zo'n moeilijk hoofdstuk. Zoals ik al zei, gemeente, het is een hoofdstuk van het geloof. Dat vraagt de Heer, dat wij bijvallen in zijn woord. En dat we bereid zijn om aan de zonden die naar buiten komen in ons keurige leven, dat we daaraan vaststellen, Heere, ik ben van binnen totaal verziekt. Ik ben bedorven. De wet van de zonde is de wet van de dood. Als u mij niet redt, Heere, dan kom ik in de eeuwige dood. Is een verlossing daarvan mogelijk, gemeente? Kunnen wij onszelf verlossen? Nee, dat kan niet. De ziekte is zo groot en zo diep dat wij totaal onmachtig zijn om onszelf te genezen. De middelen die wij zouden hebben, die zijn verziekt. En toch, gemeente, kunnen we ervan verlost en bevrijd worden. Door de wet van de geest. Door de wet van het leven. Door een nieuw principe dat in ons hart wordt gelegd. De wedergeboorte. Zoals de Heere Jezus dat zelf heeft gezegd in Johannes 3. Wat uit de geest geboren is, dat is geest. Uit de geest geboren worden, gemeente, dat wil zeggen een nieuw beginsel, een nieuwe bron in ons leven krijgen. Daar spreekt Paulus dus over in Romeinen 8 vers 2. Over de wedergeboorte. Over de innerlijke verandering van een mens. Hij ontvangt een nieuw beginsel, een nieuwe wet. De wet van de geest. Het is de wet van het leven. En die maakt mij vrij van de wet der zonde en van de dood. Dat is dus een verandering, gemeente. Die zo krachtig is en zo sterk. Dat ik bevrijd ben van de wet van de zonde. Nu moet ik terugkomen op wat we in onze eerste gedachte hebben gezien. Dat woord wet. Dat zag erop dat het gaat om de ene wet of om de andere. Of. Beide kunnen niet samengaan. De ene wet bevrijdt, maakt vrij van de andere wet. Gemeente, dat betekent dus dat wie wedergeboren is, wie dat nieuwe beginsel in het hart heeft, die is verlost van die wet van de zonde. Ik denk wel eens, soms hebben wij een te gering besef van wat wedergeboorte is. Ik denk wel eens, soms peilen we nog niet diep genoeg hoe krachtig de schrift spreekt over wedergeboorte. Wedergeboorte, gemeente, betekent niet dat je je zonde gaat zien en dat je een ellendig mens voelt. Wedergeboorte betekent dat je een kracht in je leven hebt die zo sterk is dat je verlost bent van de wet van de zonde. Het staat in de Bijbel. Wedergeboorte is een verandering door de Heilige Geest. Die zo diep gaat dat ik verlost ben van dat oude bestaan. Van die wet van de zonde. Van dat principe dat mij tot zondige aanzette en dat mijn leven verziekte. Dat is wedergeboorte. En zo'n krachtige verandering dat je een totaal nieuw mens bent. U zegt, ja, maar klopt dat wel? Er staat in Romeinen 7 toch dat je een tweemens bent. De oude mens en de nieuwe mens. Paulus heeft nog maar net geklaagd aan het slot van Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En toch is het waar, gemeente. Allebei is waar. Romeinen 7 is waar, maar Romeinen 8 is ook waar. Wat Paulus met Romeinen 7 wil zeggen en wat hij met Romeinen 8 wil zeggen, gemeente, we moeten het beeld zuiver houden. We zouden het zo kunnen zeggen. In Romeinen 8 vers 2 valt de geloofsbeslissing. Dat ziet Paulus niet, maar dat gelooft hij. En wat hij ziet, beschrijft hij in Romeinen 7. Maar daar valt de beslissing in wat hij zegt in Romeinen 8 vers 2. Ik ben vrijgemaakt van de wet van de zonde. En toch moet hij klagen. Ja, inderdaad, hij zegt het ook. Dat doe ik niet meer, maar de zonde die in mij woont. Om terug te komen op dat beeld, gemeente, van genezing. Met Romeinen 8 vers 2 is het genezingsproces in gang gezet. De cruciale wending is er geweest. En dan is nog niet alle ziekte verdwenen en alle symptomen zijn niet opeens weg. Dat is een genezingsproces. Wel, zo spreekt de Bijbel over wedergeboorte en over heiligmaking. Wij worden vernieuwd van dag tot dag, zegt Paulus. Het gaat langzaam. Het blijft onvolkomen. Maar de genezing is er. Het is een genezingsproces. Of een ander beeld om dat te gebruiken. Wanneer er een sloot is. Of een kanaal. Wat vervuild is geraakt. Er is olie ingekomen en alle vissen zijn doodgegaan. Er is geen leven meer in. Hoe kan dat weer gezond worden? Nou gemeente, dan moet de bron van water goed zijn. Wanneer een nieuw, vers, levend water door dat kanaal gaat stromen, dan komt de genezing. Tegelijkertijd merk je dat dat nieuwe, schone water onmiddellijk ook vervuild raakt. Dat heeft zijn tijd nodig voordat er werkelijk weer gezondheid is. Wel, zo is het nu met de werking van de Heilige Geest. De werking van de Heilige Geest in de wedergeboorte en in de heiligmaking is als vers, levend, nieuw water dat stroomt. En het is volmaakt water. En toch, gemeente, het wordt bezoedeld en vervuild. Omdat het in een zondig kanaal komt van ons leven. Maar hoe langer het stroomt en hoe meer het stroomt, hoe gezonder het water wordt. Wanneer we nu kijken naar de praktijk van het leven, dan moeten we klagen met Romeinen 7, ik ellendig mens. Maar het geloof spreekt, de wet des geestes heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde. En daarom is Romeinen 8 een geloofshoofdstuk. Gemeente, wanneer u uw eigen leven bekijkt, zult u zich sneller herkennen in Romeinen 7 dan in Romeinen 8, is het niet? Maar wat de Heer van ons vraagt is dat wij leven niet bij wat wij zien, maar bij het geloof. Laat het woord van God werkelijk ons richtsnoer zijn. Zou het waar zijn wat er hier in de schrift staat in Romeinen 8 vers 2? Zou de Heer daar liegen wanneer hij zegt dat de wet des geestes vrij maakt? Dat kan toch niet? Grijp dat dan aan in het geloof, gemeente. Tegen alles wat u voelt en ziet in. Maar zeg het. Spreek het woord van God na. De wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Het geloof moet voor het gevoel gaan en voor de bevinding. Het is net als met een trein. Wanneer de locomotief een aantal wagonnen trekt en een van die wagonnen raakt los, dan staan alle wagonnen daarachter natuurlijk ook stil. We zouden kunnen zeggen, gemeente, dat die locomotief, dat is nu het woord van God. Als we daarachter nu het gevoel hangen, ons gevoel en onze bevinding, en dan pas het geloof, wanneer wij dan geen bevinding en geen gevoel hebben, dan staat het geloof ook stil. En wat de Heere van ons vraagt, is dat wij aan het woord geloof hechten. En daar pas achter ons gevoel. Dat zien wij hier, gemeente. De wet van de geest, de wet van het leven heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde. Van de wet van de dood. Als dat de grondslag van ons leven mag zijn, om dat te geloven, dan hebben wij een bron voor heiligmaking. Dan hebben wij een bron om te strijden tegen de zonde. En te zeggen, Heer, het staat in uw woord, u hebt het beloofd. Ik ben vrij van de wet der zonde. U hebt een nieuw beginsel in mij gelegd, een nieuwe bron, waardoor ik de zonde haat en het goede verlang te doen. Ik ben er vrij van, Here. Ik voel de strijd, ik merk het. Mijn genezing is nog niet volkomen, maar op uw woord heb ik gehoopt. Nu komen we bij onze derde gedachte. Er staat in Christus Jezus. Die woorden gemeente staan er niet zomaar bij, maar die hebben een diepe betekenis. In Christus Jezus. De verklaarders verschillen er een beetje over waar die precies bij horen. Het maakt uiteindelijk niet zoveel uit, maar ik denk dat het helderst is als we het zo lezen. Want de wet van de geest, De wet van het leven heeft mij in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde, de wet van de dood. In Christus Jezus vrijgemaakt. Waarom is dat zo belangrijk, gemeente? Als we om ons heen kijken, misschien als u uw eigen leven ziet, en iemand vraagt, u bent u wedergeboren? Dan denk ik dat u schrikt. Als mensen u vragen, gelooft u in de Heer Jezus Christus? Misschien dat u dan nog eerder durft te zeggen dan dat u zegt, ik ben wedergeboren. Hoe komt dat, gemeente, dat er zo'n huiver is, dat wij dat niet durven? Dat we zo vaak twijfelen aan de wedergeboorte? Hoe komt het dat zoveel kinderen van God eigenlijk zeggen, ik ben nog even zondig als altijd en ik zie geen voortgang in mijn leven? Dat komt hierom, gemeente, omdat wij vergeten dat erbij staat in Christus Jezus. Ik ga weer even terug naar vers 1. Paulus heeft in dat ene vers teruggeblikt en vooruitgezien. En hij zegt daar dat degenen die in Christus Jezus zijn, twee weldaden hebben. Zij hebben de vergeving, geen verdoemenis, maar zij wandelen ook niet meer naar het vlees, maar naar de geest. Beide weldaden vloeien uit Christus voort. Rechtvaardigmaking, heiligmaking. Gemeente, als u dat ziet, dan valt die schroom weg. Wanneer u ziet dat alles in Christus ligt, dan durft u ook te zeggen, wanneer u op hem ziet, ik ben wedergeboren. Ik heb een nieuw hart ontvangen. In Christus Jezus. Dat is niet iets wat ik opbreng, maar dat is in hem. Wanneer u ziet op hem, gemeente, op Jezus Christus, bent u zeker van beide weldaden. Niet van één, terwijl u de ander verwaarloost, maar van allebei. We zien zo vaak om ons heen die beide eenzijdigheden. Sommige mensen spreken alleen over het geloof in Christus. En dan vraag je je af, waar is nu dat wandelen naar de geest? Waar is nu die strijd tegen de zonde? Waar is nu dat verlangen naar heiligmaking? Andere mensen richten zich alleen maar op het leven naar de geboden van God. Zonder dat zij zicht hebben op de verlossing. Geen verdoemenis in Christus. Dat kan ook niet, gemeente. Het zijn eigenlijk twee zijden van een verkeerde medaille. Christus geeft beide gaven. Rechtvaardiging, heiligmaking. Ik geef weer een voorbeeld. Stel dat er iemand in de gevangenis zit. Hoe komt hij uit de gevangenis als hij vrijgesproken wordt? Als hij verlost wordt? Als er iemand is die voor hem de schuld betaalt. Stel nu dat er iemand is die inderdaad voor deze man betaalt en zorgt dat hij vrijkomt. Dat hij verlost is van het oordeel. Geen verdoemenis. En de poort van de gevangenis zwaait open en de man stapt naar buiten. Hij is vrij man. Maar wat nu? Daar staat hij op straat. Hij heeft geen werk. Hij heeft niets. Hoe vaak lezen we niet of horen we niet dat zo iemand terugvalt in de zonde? Er stond afgelopen week nog een berichtje in de krant van iemand die zijn rijbewijs kwijt was geweest voor jaren. En hij had hem weer gekregen en de dag erop werd hij opnieuw gepakt en weer zijn rijbewijs afgepakt. Hij was het weer kwijt. Hoe komt dat, gemeente? Wel, er moet ook een innerlijke verandering zijn. Om dan in dat beeld te blijven. Iemand die vrijkomt uit de gevangenis, moet ook werk krijgen. Hij moet een baan hebben. Hij moet weer terugkomen in het leven. Nu terug naar het werk van Christus. Zou Christus ons nu alleen maar verlossen en ons dan op straat zetten? Dan moeten we het dan zelf maar uitzoeken. Dan zouden we opnieuw vallen in de zonde en opnieuw in het oordeel komen. En daarom heeft Christus een dubbele weldaad. Hij bevrijdt, geen verdoemenis. Maar gemeente, hij geeft ook een nieuw innerlijk leven. Hij zorgt dat wij een nieuw leven krijgen, een nieuwe levensinvulling, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En Christus wil beide weldaden geven. U hebt rechtvaardiging nodig en u hebt heiliging nodig. U hebt nodig dat er geen verdoemenis is, maar u hebt ook die wedergeboorte nodig. En gemeente, hoe kunnen we daar nu in roemen? Alleen wanneer wij zien dat het ligt in Christus Jezus. Wanneer u op hem mag zien, zoals de catechismus dat zegt, hij heeft niet alleen zijn bloed gegeven, maar ook zijn geest. Hij heeft niet alleen verlost van het oordeel, maar hij geeft ook een innerlijke vernieuwing, die wedergeboorte, waardoor ik voortaan voor hem te leven van harte gewillig en bereid ben. Daarover spreekt deze tekst. Dat is nu de wet van de geest. Vrijgemaakt in Christus Jezus. En daar ligt dan ook de sleutel, gemeente, daar gaan we mee afronden. Wanneer u nu vraagt, hoe kom ik daaraan? Wanneer mag ik nu weten dat ik wedergeboren ben? Hoe word ik verlost van dat verderf? Moet ik maar wachten? Moet ik maar afwachten tot God in mij werkt? Het is ware gemeente, het is een eenzijdig werk van God. Maar er staat wel hier in de tekst, in Christus Jezus. Hoe weet u of u die weldaad mag hebben van wedergeboorte? Wanneer u ziet op Christus. Gemeente, wanneer u tot hem vlucht. En op hem ziet. Van wie de schrift zegt, door zijn striemen is ons genezing geworden. Wanneer u tot Jezus Christus vlucht, die zijn bloed gegeven heeft. En de geest van Christus gegeven heeft. Die beide weldaden wil uitdelen. Rechtvaardigmaking. Maar ook wedergeboorte, vernieuwing, heiligmaking. Alleen in hem, gemeente, vindt u alles. Zolang u zoekt naar wedergeboorte buiten Christus, bestrijdt u alleen maar vlekjes. Het helpt niet. Het helpt niet. Het verlost u niet van de dood. John Owen zegt dan ergens, wanneer u dat doet, hebt u meer aandacht voor een zere vinger dan voor de levensgevaarlijke koorts. Gemeente, vlucht tot hem. Tot Jezus Christus. Die zelf, zoals vers 3 dat zegt, onberispelijk geleefd heeft. Die in de gelijkheid van het zondige vlees gekomen is. En zijn volkomen leven geleefd heeft. En daarmee de zonde veroordeeld heeft. Zie op hem. Op Christus alleen. In hem bent u volmaakt. Hij is de volkomen middelaar tussen God en mens. Hij is ook degene die met zijn leven ons schenkt wat wij zo missen. En daarom, gemeente, wanneer u verlangt naar wedergeboorte, wanneer u verlangt naar die zekerheid om te mogen, een kind van God te mogen zijn, te weten wedergeboren te zijn, zie op Christus. In Christus Jezus vrijgemaakt. Dan mag u goede moed hebben. Dan mag u vertrouwen hebben. In de strijd tegen de zonde. Dan mag u het zeggen. De wet van de geest heeft mij vrijgemaakt. In Christus Jezus. Dan mag u goede moed hebben. Dat u werkelijk, zoals vers 13 dat zegt, de zonde zult doden. In Christus Jezus. In zijn kracht. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest, want de wet van het leven, heeft mij in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde. Heeft mij vrijgemaakt van de wet van de dood. Amen. Psalm 119, vers 47. En vers 80, laten we dat samen gaan zingen. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe Heere, geleid mij ongestoord. Behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht, door uw geest gedreven. En wat er volgt, de versen 47 en 80. we danken en bidden. Heer, uw goddelijk woord is waarheid van het begin. Zo hebben we mogen zingen. Leer door uw geest mij dat gestaag betrachten. Heer ons Heere, voor het eerst of opnieuw. Te leven door het geloof en niet door aanschouwen. Het geloof is immers een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die we niet zien. Zo hebt u tot ons gesproken vanmorgen. De wet van de geest maakt vrij van de wet van de zonde. In Christus Jezus. Heer, en dan danken wij u, o Heere Jezus, voor uw overvloedige genade. U bent niet alleen een middelaar die ons verlost van de verdoemenis. Maar die ons ook uw Heilige Geest geeft. Opdat wij in nieuwheid des levens mogen wandelen. Dat wij vrij mogen zijn. Heer, en wanneer de strijd in ons leven er is. En we de kracht van de zonde ervaren. Laat ons dan ons vastgrijpen aan uw Heilig Woord. En mogen weten dat de wet van de geest krachtiger is. En bevrijd van de wet der zonde. En dat wij aangespoord door die geloofskennis de zonde zullen doden. En dat wij zullen leven vanuit de overvloed van Jezus Christus alleen. Heer, wij danken u voor het woord dat tot ons kwam. Maak ons niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord door uw Heilige Geest. Wees het verdere van deze dag bij ons. Geef ons een gezegende zondag. Breng ons opnieuw samen onder uw woord. Verzoen, Heere, wat niet was, naar uw wil in spreken en luisteren. Wij bidden en danken niet in de naam van die middelaar, die volkomen middelaar, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Psalm 143, en daarvan vers 10, laten wij dat tot samen zingen, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leidde mij in een effen land. 143 vers 10. Laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.